En dan willen we beginnen met Psalm 122. Dat is lied 353 uit de bundel. 353, ik ben verblijd wanneer men mij. Alle drie de coupletten. Wij willen vervolgen met lied 210, Kom tot uw heiland, toef langer niet. 210, alle drie coupletten. Wij willen de voorzang afsluiten met lied 73, Zie ons wachten aan de stromen. 73, en daar willen wij van zingen, het eerste, het tweede en het vierde couplet. broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom aan broeder Thomassen bij het brengen van zijn woord en het voorgaan van deze dienst. Louis, bedankt voor het begeleiden van de samenzang vanmiddag. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Niemeyer. En ook voor die dienst bent u natuurlijk weer van harte uitgenodigd. Aanstaande dinsdagmiddag hebben we weer de Bijbelstudie. Die gaat over het boek Zacharia. En deze wordt gegeven door Dirk-Jan Jansen. En de aanvang is 14:00. Het Maranatha-bestuur is op zoek naar een organist of pianist. Iemand die één keer per maand in de eredienst de samenzang zou willen begeleiden. Als u iemand zou weten die hiervoor geschikt is, dan hoort het bestuur dat graag van u. Voorbeden willen we doen voor Israël en het Midden-Oosten. Voor allen die vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus. Voor hen die werkzaam zijn op het zendingsveld, zowel ver weg als dichtbij, dat hun werk gezegend mag worden en vrucht mag dragen. We bidden ook voor de zieken in de gemeente. Zoals u weet is Carolien Muilaert opgenomen in Oranje-Nassenoord in Wageningen voor revalidatie. Omdat zowel Carolien als Bart grieperig zijn, kan Bart haar deze dagen ook niet opzoeken. Bij Ria Methorst gaat het vooruit, zij kan weer slikken en dat is reden tot dankbaarheid. Met de familie zijn wij dankbaar dat Kees Boot weer thuis mag zijn en nu polyklinisch behandeld wordt in de Gelderse Vallei. Ook reden tot dankbaarheid is er dat Suzanne van der Ende een goede uitslag heeft ontvangen. De artsen zeggen dat alle tumoren zijn verwijderd. Suzanne, fijn hè? Wie mee wilt leven door een bemoedigend kaartje te sturen, de adressen van de genoemden liggen op de tafel in de hal. Ik vergeet nog één naam. Bij broeder Wim de Fluiter is longkanker geconstateerd. Binnenkort beginnen de bestralingen. Wij bidden voor Wim en zijn vrouw Riet, dat zij de nabijheid van de Hemelse Vader mogen ervaren in deze periode. Bij de uitgang staat na de dienst de collectebus klaar en daar kunt u uw gave in doen en uiteraard wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte, dit onder het genot van een kopje koffie of thee. Gewoon doen, zou ik zeggen. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor zuster Hanny Kelderman. Geniet ervan. We wensen u een gezegende dienst en zo mogelijk willen wij staande zingen uit de bundel 509, het eerste en tweede couplet voor fotomentgroet en het derde couplet erna. 509, vers 1 en 2 voor fotomentgroet.
Goedemiddag, geliefde broeders, zusters en vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed waarin we alles waarmee we gekomen zijn voor hem kunnen neerleggen om ook datgene wat hij ons wil geven tot zijn eer te kunnen ontvangen. Wat een geweldig voorrecht om het ook nu tegen elkaar te kunnen en te mogen zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon. Amen. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Ja, Heere, wat een geweldig voorrecht om het te weten dat u ook vanmiddag door uw woord en door uw Heilige Geest in ons midden bent. En dat wij het in alles van u mogen verwachten. Dat is ook de belijdenis die we net hebben uitgesproken, dat onze hulp en onze verwachting is in uw naam. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we zijn u dankbaar, Heer, dat wij vanmiddag allemaal gasten mogen zijn, omdat u de gastheer bent. En dat het vanmiddag ook om u mag gaan. Heer, we zijn u dankbaar dat wij in alle rust en alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Omdat we ook weten, Heer, dat er zoveel broeders en zusters zijn in landen, en leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin ze niet zomaar uw naam mogen belijden. Waarin ze niet zomaar uit volle borst kunnen zingen. Waarin ze niet zomaar bij elkaar kunnen komen. En zelfs niet zomaar in alle vrijmoedigheid de weg naar de kerk kunnen gaan. En u hebt het ons gegeven. Het is enkel uw genade. Dank u daarvoor. Heren. Als we zo vanmiddag bij elkaar zijn, dan weet u wie we zijn. U kent ons door en door. U kent het diepst van ons hart. U kent elke gedachte. Niets is voor u verborgen. En we zijn u dankbaar dat wij mogen komen om door u vertroost, bemoedigd en gecorrigeerd te worden. In de wandel achter u aan. En heren, laat het zo zijn vanmiddag dat u door uw Heilige Geest door de rijen gaat en jongeren en ouderen aanraakt. Zodat u, Heere, nog meer geopenbaard wordt in onze harten. Dat we nog meer de kennis mogen hebben van wie u bent en van wat u gedaan hebt. En dat we die kennis niet alleen in ons verstand hebben, maar het ook mogen leven. Dat we het uit ons leven mogen laten zien dat wij niet meer onszelf toebehoren, maar u. We zijn u dankbaar, Heer, dat wij zo mogen bidden voor uw volk Israël. Heer, u weet wat er allemaal gaande is. En ook nu weer allerlei onrusten. Het geeft ons een beetje misschien wel een onrustig gevoel van wat is de volgende stap die daar gebeurt. Maar wij weten, Heer, dat één ding zeker is, dat u alles in uw handen hebt en houdt. En dat geeft ons troost. Dat bemoedigt ons ook voor de dagen, voor de weken, voor de maanden die nog gaan komen. En leer ons maar, Heere, om het in alles van u te verwachten. Heere, en wat wereldleiders ook doen, en hoe ook de politieke schaakstukken worden verdeeld en gezet, wij mogen weten, Heere, dat niets u uit de handen loopt. Vader, we bidden om vrede voor Jeruzalem. En tegelijkertijd weten wij dat die vrede pas gaat komen als de Heere Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Vader, wil u bidden dat u nog vele mensen trekt uit het volk van Israël, maar ook van de Gazanen, ook van alle andere volken daaromheen. Ja, Heer, van alle volken over het rond der aarde, dat u nog vele trekt uit het licht of uit de duisternis tot uw licht. Uit de klauwen van Satan, in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Dat u hen daarin zet. En wilt u ons maar gebruiken, Heer. We willen u zo bidden voor en met elkaar. We hebben namen genoemd. Van Ria Methorst. We zijn dankbaar, Heer, dat ze vooruit gaat. En we willen ook het verdere herstel, Heer, willen we in uw handen geven. Bij u is ze veilig. We willen u bidden, Heer, met Kees Boot en zijn familie. We zijn dankbaar dat hij weer thuis mag zijn. En wil de polyklinische behandeling zegenen. Dat hij in alles mag weten dat u als de goede herder voor hem uitgaat. We zijn u dankbaar, Heer, met Suzanne van den Ende, dat ze een goede uitslag heeft gekregen. Reden tot dankbaarheid. En laat het zo zijn, Heer, dat wij in dankbaarheid ook om haar mogen heen staan en u mogen loven en prijzen om dat wat u doet. En we danken u dat ze mag weten dat ze in uw handen veilig is. Wil u ook bidden, Heer, voor onze broeder Wim de Fluiter, bij wie longkanker geconstateerd is. En die spoedig zal moeten worden behandeld. En laat het zo zijn, Heere, dat hij in alles mag weten, samen met zijn vrouw Riet, dat u nabij bent. Dat u als een goede vader in de hemel voor hem zorgt. En wat dat de toekomst ook brengt, dat hij mag weten dat hij veilig is bij u. En Heer, zo bidden we voor en met elkaar. U kent ons, u weet de gebrokenheid van het leven, de gebrokenheid van het ouderdom, ouder worden. Maar u weet het ook, Heer, bij jongeren, die ook zoveel dingen kunnen en soms wel eens moeten meemaken. En laat het zo zijn, Heer, dat wie we ook zijn, en wat we ook meemaken, dat we telkens weer mogen komen tot u, de bron van het leven. Doe het, Heer, uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit Johannes de Heer. En onder dit lied mogen de kinderen tot en met groep 4 naar de zondagsschool met Hilde mee. En we gaan samen zingen 306 op bergen en in dalen. En overal is God, waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. Ik heb het idee dat er een galm in mijn microfoon huist. Maar het kan ook aan mij liggen. En ik heb het idee dat als ik soms wat enthousiaster ga worden, dat de galm harder gaat gaan. 306. We gaan vanmiddag de Bijbel met elkaar openen en doen dat in Genesis 32. Genesis 32. We gaan vanmiddag met elkaar nadenken over Pniel. Genesis 32, vanaf vers 24. Genesis 32, vanaf vers 24. Maar Jacob bleef alleen achter, en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen een man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt. Omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover. Pniel en Jacob komen wij hier tegen in dit gedeelte. Ik vind het altijd heel mooi en boeiend om te lezen over Abraham, Isaac en Jacob. En wat kun je er ontzettend veel lijnen uithalen. En vanmiddag hebben we een klein stukje gelezen uit die rijke geschiedenis. En zullen we tot de conclusie moeten komen dat als we amen hebben gezegd, dat we nog lang niet alles hebben benoemd wat we met elkaar uit dit gedeelte zouden kunnen halen. Maar we proberen vanmiddag wat stil te staan bij twee strijden die Jacob heeft gestreden. En dat kunnen we lezen in Genesis 32. Het eerste gedeelte hebben we niet gelezen, maar daar zou je eigenlijk zijn strijd ook in kunnen zien. Maar even om de context te pakken. Jacob die komt bij Laban vandaan. Hij was daarheen gevlucht. Heeft daar 20 jaar gewerkt voor Laban. 2 keer 7 jaar voor Rachel en Lea. En 1 keer 6 jaar voor het vee. En hij is weggegaan bij Laban. En Laban die heeft hem achtervolgd. Want Jacob ging een beetje in het geheim ging hij weg. Maar het was wel de opdracht van de Heer. En dat is heel mooi om te lezen in Genesis 31 vers 3. Daar staat namelijk dat de Heer tegen Jacob zegt in Genesis 31 vers 3.
keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. En het is heel bijzonder dat Jacob ook weer aan deze opdracht van de Heere God gehoor heeft gegeven. Maar hij had natuurlijk wel een probleem. Want hij was niet zomaar naar oom Laban gegaan. Dat was namelijk op aanwijzen van zijn moeder Rebecca, omdat Esau, zijn broer, hem wilde doden. Omdat Jacob op een bepaalde manier, u kent de geschiedenis waarschijnlijk wel, op een bepaalde manier het eerstgeboorterecht en de zegen die erbij kwam van Esau heeft afgenomen. Esau die zo'n zin had in dat rode daar. Misschien klinkt het u wel bekend. En anders is het heel goed om dat nog eens door te lezen, om het diep tot ons door te laten dringen wat daar is gebeurd. Nou, dus Jacob die gaat Esau ontmoeten. En dat is het eerste gedeelte, die angst die Jacob voor Esau heeft, die we kunnen lezen in hoofdstuk 32. En vandaar ook dat ik, toen ik er zo over nadacht, dacht van, Jacob heeft eigenlijk twee strijden geleverd. Eén, de angststrijd voor Esau. Want hij wist dat hij Esau zou gaan ontmoeten. En hij stuurt dan boden naar Esau toe. En die komen op een gegeven moment weer terug. En die zeggen, Jacob, Esau komt u tegemoet met 400 strijdbare mannen. Nou. En dan weet Jacob niet in eerste instantie hoe hij dat precies moet pakken. En dat is wel heel mooi, want dan staat dan in vers 9 van dit hoofdstuk. In vers 7. Daar staat, toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Dat is de reactie van Jacob op de boodschap die bij hem teruggekomen is, dat Esau hem tegemoet komt met 400 man. Want Jacob heeft in zijn gedachten nog datgene wat er jaren geleden is gebeurd. En hij denkt van, nu komt Esau alsnog met mij afrekenen. Angst. En misschien kennen we dat allemaal wel in het leven. En natuurlijk, je hebt een bepaalde goede angst die je waarschuwt in bepaalde situaties waarin gevaar dreigt. En het is goed om daarnaar te luisteren. Maar hoe vaak worden wij niet geleid door angst die niet juist is? Hoe vaak wordt onze weg bepaald door een bepaalde angst, door angstige gedachten die in ons opkomen en die een heel groot bolwerk in ons leven kunnen zijn? Angst kan je zomaar uit je slaap houden. Dat je nachten wakker ligt omdat je bang bent voor datgene wat eventueel zou kunnen gebeuren. Of wat jij op de weg van jouw leven, wat u op de weg van uw leven zou kunnen tegenkomen. Angst als het gaat om vijanden. Angst als het gaat om zonde, tekortkoming. Angst als het gaat om de weg die je moet gaan. Angst voor eenzaamheid, teleurstellingen, angst in verschillende relaties, hoe je met elkaar om moet gaan. Of angst, hoe moeten je kinderen de toekomst tegemoet gaan. Angst, ja. Als Paulus het heeft in de Korinthebrief over die bolwerken die er kunnen ontstaan in mensenlevens, dan is angst wel echt zo'n groot bolwerk wat kan ontstaan. En als je dan met mensen spreekt, ook in het pastoraat, dan zie je heel vaak dat angst toch bij heel veel mensen, ook bij heel veel christenen, een bepaalde raadgever is geworden. Terwijl juist het spreekwoord zegt, angst is geen goede raadgever. Je moet niet daarop ingaan. Maar ja, Jacob doet het ook. Dus wat dat betreft is het niet iets nieuws wat er onder de zon gebeurt, om met woorden van prediker te zeggen. Nee, angst, dat is eigenlijk vanaf het eerste begin na de zondeval al een raadgever van mensen geweest. En we zien het hier ook in het leven van Jacob, want Jacob die moet dealen met zijn angst. En dan doet hij twee dingen. Het eerste wat hij doet, het eerste wat hij doet, daar komen we zo meteen even op. Maar het tweede is, ook wel heel erg mooi, dat hij een bepaalde strategie gaat verzinnen om die angst onder ogen te komen. Want hij weet dat hij Esau gaat zien. Esau komt hem immers tegemoet. En hij denkt van nou, als ik nou datgene wat ik bezit in bepaalde groepen ga verdelen. En dan groep voor groep als een soort golf bij Esau laat komen. Dan heb je de kans dat met die eerste golf dat Esau's woede een beetje gaat liggen. En als het dan nog niet helemaal is gebeurd, dan nog een tweede golf erachteraan van allerlei mooie dingen. En dan zou het misschien wel bij die tweede golf gebeuren dat de woede van Esau gaat liggen. Dat is wel een hele praktische oplossing, vindt u niet? Misschien wel ook herkenbaar om zo ook met angst om te gaan. Dat je gaat proberen een eigen weg te zoeken, een eigen weg te vinden, om datgene wat je voelt, wat je ervaart, toch op jouw manier in controle te kunnen houden. Maar weet u, en dat is het eerste wat hij doet, dat vind ik ook wel het mooiste. Dat vind ik ook wel het mooiste als het gaat om die angststrijd waarin hij terecht is gekomen, want de Bijbel schrijft dus niet voor niets dat hij in vers 7 erg bevreesd is en het hem benauwde. Dan gaat hij naar God toe. En dan pakt hij de woorden die God naar hem toe heeft uitgesproken. En dat kunnen we lezen in vers 9. Daar staat namelijk dat Jacob tegen God zegt: God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd heeft: keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. En wat Jacob hier zegt, is niet helemaal wat de Heere gezegd had. Want de Heere had niet gezegd: ik zal u wel doen, maar de Heere had gezegd: ik zal met u zijn. Ik zal met u zijn. Elke stap die je zult zetten in de gehoorzaamheid aan mij, weet dan dat ik erbij ben. Maar het mooie vind ik dat Jacob teruggaat naar God en zegt tegen God: Heere, u heeft mij deze opdracht gegeven. U heeft dit tegen mij gesproken. Het is zo bepalend om dat in onze levens ook te doen. Als je getroffen wordt door angst, Als je zo door angst in de greep wordt genomen, dat je gaat leren om datgene wat de Heere God over jou en over jouw leven heeft uitgesproken. Welke opdracht God in jouw leven heeft gegeven. Een voorbeeldje. Nou, je kunt bijvoorbeeld best wel eens angst hebben of je nou daadwerkelijk wel een kind bent van God. Dat je denkt van ja, de Heer Jezus is wel voor de zonde aan het kruis gegaan, dat mag ik geloven, maar als ik kijk naar mijn eigen zonde en tekortkomingen, is het dan ook wel zo dat hij dat voor mij gedaan heeft, want ik ben nog zo zondig en ik blijf nog zondigen. Ja, dan moeten we elkaar de hand geven. Want de Bijbel leert dat we blijven zondigen tot het eind van ons leven. En dat God over ons heeft uitgesproken, dat op het moment dat wij uit God geboren zijn, dat niets, Petrus zegt dat zo gigantisch mooi in zijn brief, dat wij geboren zijn uit onvergankelijk zaad, door het eeuwig blijvende woord van God. Dus als wij uit God geboren zijn, dan is dat een onvergankelijk zaad. Nou, wat betekent dat? Dat is een zaad, dat is een geboorte die niet vergaat. Want als het wel zou kunnen vergaan, dan was het niet onvergankelijk, dan was het vergankelijk. toch? Dan was het vergankelijk. Maar wij zijn geboren, en Petrus schrijft het zo, u bent geboren uit onvergankelijk zaad, door het eeuwige levende woord van God. En dat is zo bijzonder mooi dat we dat mogen weten. En de Satan die probeert ons aan te klagen. Die probeert ons op onze zonde te wijzen. Maar op het moment dat ik zo bezig ben met mijn zonde, met mijn tekortkomen, met mijn duisternis, dan ben ik niet met hem bezig, maar met mezelf. Terwijl hij mij leert om niet met mezelf bezig te zijn, maar met hem. En met zijn woord en met datgene wat hij heeft uitgesproken. En Jacob doet dat hier. Heere, God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd heeft, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Isaac die neemt de woorden van God en haalt die woorden van God binnen in zijn eigen strijd, in zijn angststrijd. En ik wil u echt aanmoedigen om dat te doen. Steeds weer opnieuw. Dat die woorden van God klinken in het leven wat wij leven. En we komen zo vaak mensen tegen. Kinderen Gods. Die het woord van God niet tot zich nemen. Door de krachtige werking van de geest. En die alleen gaan strijden. En die in de strijd ten onder gaan. Nou, Jacob die heeft dat hele plan. En dat is hij aan het uitwerken. En dan stuurt hij op een gegeven moment iedereen de beek over. Er staat dan in Genesis 32 vers 22 de naam van die beek, dat is de Jabok. En dan staat er in vers 23 iets heel treffends. Hij zegt namelijk, de geschiedenis zegt namelijk, hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, inclusief zijn vrouwen en zijn kinderen, alles liet hij de beek oversteken. En dan staat er aan het eind, alles wat hij had, liet hij oversteken. Niets achtergebleven. En dan staat er ook in vers 24, waar we mee begonnen, maar Jacob bleef alleen achter. De Jabok, een van de vertalingen is lediging, leegmakend. Nou, daar staat Jacob. Aan de ene kant van de beek, terwijl al zijn bezittingen, inclusief de vrouw en de kinderen, aan de andere kant staan. Hij staat helemaal alleen. En weet u wat ik dan zo bijzonder vind? Als hij zo leeg gemaakt is van al zijn bezittingen en van al zijn relaties, dan vindt daar die tweede strijd plaats, die tweede worsteling. En die tweede worsteling, we hebben het gelezen met elkaar, is met een man. De Herziende Statenvertaling doet het terecht hier met een hoofdletter, want ik geloof dat het hier gaat om een verschijning van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. Ik moest daarbij denken in de voorbereiding aan Deuteronomium 29 vers 29. Daar staat, de verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. Het vond ik wel bijzonder, omdat de Heer in zijn woord heel veel openbaart. De Heer maakt heel veel bekend in zijn woord. En als we het Nieuwe Testament lezen, voornamelijk ook de Evangelie, waar de Heer Jezus Christus, de geschiedenis van de Heer Jezus Christus staat, dan kunnen wij door de Zoon de Vader leren kennen. God openbaart zichzelf. En in het woord mogen wij hem leren kennen. In het woord komt hij tot ons. In het woord maakt hij zichzelf bekend. En dan zou ik tegen u willen zeggen, laat het woord ook daadwerkelijk genoeg zijn. In hoe God zich openbaart. Dat het woord van God als het hoogst in uw leven aanwezig is. We kunnen ons soms zo dol laten maken door allerlei andere dingen. Door mensen die op allerlei andere manieren God hebben ervaren. Of God zien of geleid worden door de Heilige Geest. Of een voortschrijdend inzicht van de Heilige Geest. Of wat dan ook in allerlei boeken en noem maar op. Maar laten wij dat woord van God als het hoogst in ons leven opstellen. Door de krachtige werking van de geest en alles wat wij beleven, toetsen aan zijn woord. Aan hoe hij zichzelf heeft geopenbaard. Aan hoe hij zichzelf in zijn woord heeft bekendgemaakt. En hier komen we de Heere tegen, de Heere Jezus tegen als de man die met Jacob strijdt. Een van de andere punten waarom ik geloof dat het de Heere Jezus is, omdat er staat in vers 29 aan het einde dat de man hem, Jacob, zegende. Sommigen geloven dat het een engel geweest is, maar als ik dan bijvoorbeeld Johannes zie in het boek Openbaring op Patmos, dan wil Johannes die engel gaan aanbidden. En dan op een gegeven moment, hij knielt voor die engel neer en dan zegt die engel, even in mijn eigen woorden, Johannes, wat doe je nu? Dat moet je niet doen. Want ik ben ook maar een mededienstknecht. Je moet niet mij aanbidden, je moet God aanbidden. God is degene die aanbeden moet worden. God is degene die zegent. En hier staat heel duidelijk, en hij zegende hem. En dat zien we vaak in het Oude Testament tegenkomen. En ook in Hosea 12, vers 3 tot en met 6 staan die woorden. De Heere heeft een rechtszaak met Juda. Dan gaat het over zijn volk Israël. En dan wordt Jacob, de persoon Jacob, wordt naar voren gehaald. En dan staat er, hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. En dan komt het, Jacob persoonlijk, in de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. Nou, dat staat in Genesis. In zijn kracht streed hij met God. Hier gelezen, Genesis 32. Hij streed met de engel, met een hoofdletter, en overwon. Gelezen. Wenend vroeg hij hem om genade. Hebben we net gelezen. In Bethel, dat staat verderop in het boek Genesis, vond hij hem. Wie vond hij? De Heere. En daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God van de legermachten, Heeren is zijn gedenknaam. Hosea 12, vers 3 tot en met 6. Dus je ziet dat de Bijbel aanleiding geeft om te geloven dat de man met wie Jacob hier strijdt, de Heer Jezus is. Het is een worsteling met God die Jacob hier voert. Dat is wel bijzonder, toch? Je zou verwachten dat Jacob de worsteling met Esau aangaat. En dat de Heer hem de worsteling met Esau laat aangaan om te kijken of hij Esau zou kunnen overwinnen. Maar dat doet hij niet. De Heere zorgt dat Jacob helemaal ontledigd wordt, helemaal leeg gemaakt wordt en dan op God gericht wordt. En misschien is dat ook wel een les voor ons. Want hoe vaak in onze levens gebeurt het niet dat wij worstelen, dat wij strijden met mensen. Terwijl we elkaar mogen oproepen om echt in een worsteling te zijn van Heere, hoe wilt u dat ik leef? Hoe wilt u dat ik u gehoorzaam? Hoe wilt u dat ik u dien? Dat mag onze worsteling zijn. Ik merk het bij mensen die zo worstelen met elkaar, dat ze op een gegeven moment de principes die God geeft in zijn woord niet meer kennen, niet meer hanteren. En dat is zo jammer, want de Bijbel moedigt ons aan om in die worsteling met God, Heer, hoe wilt u dat ik met een bepaalde situatie omga? Want in die worsteling die we dan met God mogen hebben, merken wij dat wij onszelf steeds meer tegenkomen als een ontledigd mens. Als een leeggemaakt mens. Om ook datgene wat God ons in zijn genade wil geven, ons in zijn genade wil leren te kunnen ontvangen. Jacob worstelt met de man. En die worsteling duurt de hele nacht. Er staat, totdat de dageraad aanbrak. Want de man zegt dan tegen Jacob, laat mij gaan. Ja, als we het dan hebben over die ontlediging van Jacob, is het natuurlijk niet alleen Jacob die zich bij de Jabok ontledigd heeft. Ook de Heere Jezus, die de gestalte van een man aannam, die zich liet overwinnen door Jacob. Ik vind dat zo'n mooie heenwijzing naar wat de Heer Jezus later doet. Waarover Paulus schrijft in de Filippenzenbrief 2 vers 7. Maar zichzelf, spreekt hij daar over de Heer Jezus. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Wat een verhaal. Jacob in zijn nood heeft hij een plan bedacht en is hij daardoor helemaal ontledigd. Maar de Heer Jezus heeft zelf de keus gemaakt voor Gods aangezicht, voor het aangezicht van zijn vader, om zichzelf te ontledigen en een gestalte van een slaaf, van een mens aan te nemen. Hij heeft de heerlijkheid Gods verlaten. Voor ons. En zegt Paulus in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, daar gaat hij nog verder. En hij is gegaan tot in de dood, ja tot aan de dood aan het kruis. Zo diep is de ontlediging gegaan van onze heiland. En elke keer ontroert het mij. En kan ik het niet ten volle beseffen. Wat het voor de Heer Jezus is geweest, dat Hij uit vrije wil zichzelf volkomen heeft gegeven. En als wij Hem willen ontmoeten, dan is, mag ik het zo zeggen, de naakte werkelijkheid dat wij met niets kunnen komen. Maar totaal leeggemaakt van onszelf, hem ontmoeten en bij het kruis knielen. En dat wij merken dat hij ons zegent. Dat God ons zegent in hem. En als we denken van oké, ja, hij heeft dat gedaan voor mij, maar toch kan ik ook nog een beetje van mezelf meenemen. Dan hebben we het radicaal mis. Er zit niets van onszelf bij. Zelfs het innerlijk van Jacob was leeg. Bestond uit angst. Het enige wat hij van Esau gehoord had, voordat hij wegging, via zijn moeder: ik ga je vermoorden. En het enige wat de Satan wil, waarvan de Heer Jezus zegt, hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. Het enige wat de Satan wil, is dat hij mensen wil vermoorden. Zodat ze niet in de nabijheid van God kunnen komen. Dat is de harde werkelijkheid. En in die werkelijkheid leeft de mens van nature. Of je nou jong bent of oud bent, in die werkelijkheid leef je. Met een vijand, met wie we heel vaak wel heulen, met wie we heel vaak wel omgaan, maar die niets anders wil en die niets anders voor ogen heeft dan de dood van mensen, zodat ze niet in de nabijheid van God kunnen komen. En geen enkele andere godsdienst, welke godsdienst je ook pakt, is zoals de godsdienst zoals we dat kunnen leren vanuit de Bijbel. Dat er iemand is gekomen, God zelf is gekomen, die zichzelf ontledigd heeft en aan de mens gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Om de mensen die leeg zijn van zichzelf, die niet in staat zijn om iets te doen, om die mensen bij het kruis te ontmoeten. Snapt u het nog? Onbegrijpelijk. Het enige wat we mogen doen is in geloof onze handen opleggen en God danken dat Hij in Christus naar ons is toegekomen. En ik hoop dat het voor ons allen geldt. En dat we niet bezig zijn met onszelf. Ook niet met ons zondebesef. Dat hoor je wel eens. Dat mensen zeggen, ja, maar ik moet eerst een goed zondebesef hebben. Of ik moet eerst weten
hoe diep mijn zonde gaat. Nou laat ik het u gewoon vanuit Gods woord vertellen. Dat dat u niet dichter bij God brengt. Dat brengt u niet dichter bij God. Paulus beschrijft het heel duidelijk. Wie we ook zijn. Als we Christus niet hebben, zijn we voor God dood. En dieper dan dood kun je niet komen. Dus je moet niet nadenken van oké, wat voor zonde heb ik allemaal in mijn leven gedaan, waarvoor de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Je mag het besef hebben door Gods geest geleid dat je zelf in de dood ligt. En dat die man die zichzelf ontledigd heeft, de Heer Jezus Christus, in jouw dood is afgedaald. Om jou tot het leven te wekken. En dat is pure genade. Ik vind het ook zo mooi, die naamsverandering van Jacob. In Genesis 27 wordt Jacob gekoppeld door Esau aan de hielenlichter. Maar hier wordt zijn naam Israël, strijder van God. Daar zou je het mee kunnen vertalen. En is dat niet wat we allemaal mogen zijn? Dat we een strijder van God mogen zijn. Dat we Gods strijd leren strijden. Gods strijd leren strijden. Ik vind het zo bijzonder dat die man... Met wie Jacob worstelt, die zegt in vers 28, daar staat als hij die naam Israël krijgt, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Hè? Maar hij had toch helemaal niet met Esau gestreden? Ja, de strijd met God was bepalend hoe hij met Esau zou omgaan. Niet Esau gunstig stellen, maar later zie je een belijdenis van Jacob, dat hij zegt, ik heb Gods aangezicht gezien en dat is alles wat ik nodig heb. En de rest is enkel en alleen maar genade. En dat is een echte strijder van God. Dat je zegt van... Dat je niet vasthoudt aan allerlei dingen hier op aarde. En denkt van ik moet dit, ik moet zus, ik moet zo, ik moet noem maar op. En dat je zo ook met mensen probeert te strijden. Maar dat je je strijd volkomen richt op datgene wat God wil. En dat je zo onder de indruk bent gekomen van wie God in Christus is. Dat je hem hebt leren kennen door de werking van de geest. Dat je zegt van dat is het allerhoogste in mijn leven. En de rest is enkel genade. En dat ook. Ik heb het allemaal niet verdiend. Maar wat er ook gebeurt. Ik weet voor dit leven en voor het leven wat komen gaat. Dat ik mag zijn in de handen van deze God. En als we dat leren. Dan mogen we steeds losser komen van de aarde. En dat bedoel ik niet... Dat we levensmoe worden of zo. Nee, dan bedoel ik dat we losser komen van de aarde. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen die God van ons vraagt. Maar als het anders loopt dan dat wij zouden willen, denken of kunnen. Dat we het dan ook aan God durven overgeven en zeggen van Heer, u bent mijn strijder. Het is uw strijd, het is niet meer mijn strijd. Ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook wel eens met geld gehad. Dat je op een gegeven moment dacht van ja, maar ik, ja weet je, ik ga die centen binnenhalen. Is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. En dan ga je vol op je eigen ik en vol op je eigen emotie en vol op je eigen kunnen en vol op je eigen kracht. Totdat je de Heer tegenkomt en met hem strijdt en zegt van Gijs, wat is het nou jouw worsteling? Met de mensen of is het jouw worsteling om te leren te leven zoals ik wil dat je leeft? Dat is best wel moeilijk.
Want wij mensen denken van nature dat we overal zoveel rechten hebben. Maar ik moet vandaag de dag zo vaak denken aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, in Afghanistan, laatst nog in Nigeria. Het zal toch wat wezen, zeg, dat zometeen hier mensen binnenkomen die de helft van de zaal ontvoeren. Wat voor recht hebben we dan? We denken heel veel te bezitten. Maar we moeten leren worstelen met God. Dat wij in zijn kracht werkelijk beseffen van Heere. Wij hebben u. U heeft ons. En dat is genoeg. En dat we dan mogen leven vanuit de zegen die God ons gegeven heeft. En dat doet Jacob ook. Jacob die doet dat ook. Want Jacob staat er dan, als hij met God gestreden heeft, met die man gestreden heeft, de Heer Jezus in het Oude Testament, dan gaat de Heer Jezus op een gegeven moment weg als hij met Jacob heeft gestreden en hem heeft gezegend. En dan staat er dat zijn leven, Jacob beseft dat zijn leven is gered. Hij moet Ezo nog onder ogen komen, maar hij weet, ik ben God onder ogen gekomen. Ik ben niet gestorven. Ik leef. Mag ik het zo zeggen? Dan zal die ontmoeting met Ezo ook wel goed gaan. Want het hoogste is mij overkomen. Dat ik hem heb gezien. En dat ik in het leven ben gebleven. En dat is het allerhoogste, ook bij ons. Als wij Christus of als wij God tegemoet gaan zonder Christus, is God een verterend vuur. Maar in Christus mogen wij weten dat wij het leven hebben ontvangen. Dan mogen wij Gods aangezicht zien. Hebreeënbrief zegt het zo mooi. Dan mogen wij met vertrouwen en vrijmoedigheid naderen tot Gods genadetroon. Niet uit jezelf. Alleen maar uit God. Alleen maar door Christus. Kunnen wij voor God leven. En dan staat het zo prachtig mooi. Het leven gaat door. Ja, ook bij Jacob. Want wat staat er dan? De zon ging over hem op. Ik vind dat zo mooi van de Bijbel. Dat de Bijbel, Je wordt meegenomen in dat hele verhaal, die hele geschiedenis. Jacob worstelt in de nacht tot de dageraad. En de man raakt dan zijn heupgewricht aan, waardoor hij mank gaat lopen. Maar Jacob wordt gezegend door de man. En Jacob beseft, ik heb God gezien en ik leef nog. En dat hij leeft, dat ziet hij ook, dat is ook echt waarnemen. Want daar komt de zon op en gaat de nieuwe dag verder. Waarin hij een dag weer verder mag in het leven met God. Na zijn worsteling in de nacht. Dit hebben we nodig. Dit heeft de wereld nodig. Dat wij leren uit onze levens dat wij gericht zijn op hem, zelfs in de worstelingen die we te worstelen hebben. En ik gun ons echt dat wij dagelijks met God worstelen. Zodat hij zijn principes, zijn leven, steeds meer gestalte kan geven in onze levens, in onze harten. Zodat de wereld aan ons ziet, die zo in het duister tast. En er gebeurt heel veel, hoor. Zomaar even een nieuwsberichtje over KLM. Dat dan op een gegeven moment alle vluchten schrapt naar het Midden-Oosten. En andere luchtvaartmaatschappijen die doen dat ook. Omdat men dan in verbinding staat met overheden die dan dingen gehoord hebben, waardoor het dan onveilig zou zijn om daar te gaan vliegen. En ik heb zo'n app, en dan kun je die vliegtuigen een beetje volgen. En je ziet het hele Midden-Oosten wordt als het ware afgesneden. Het is één lijn van vliegtuigen die maar niet in het Midden-Oosten komen. De wereld gaat verder. Er gaat nog veel meer onrust in deze wereld komen. Er gaat nog veel meer onrust komen, maar worstel met God. Niet met de wereld. Niet met regeringsleiders, niet met de politiek. Neem de verantwoordelijkheid die God u gegeven heeft. Maar ga niet worstelen met ze. Ga je nooit winnen. Worstel met God. En zeg van Heer, nu heb ik dit weer gelezen, maar ik wil met u worstelen. Want wie bent u? En openbaar uzelf. En dan komt hij door dat woord en dan zegt hij, mij is gegeven. Alle macht. In hemel. En op aarde. En daar kunnen we verder mee. Vandaag. En morgen. En in alle dagen. Die God ons geeft. Amen. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Ja, Heer, wat een machtige geschiedenis hebben we gelezen met elkaar. Over Jacob, die helemaal leeg was van zichzelf. Angst vervulde zijn hart. Hij zag de dood in ogen om Esau te ontmoeten. En toen hij helemaal leeg was, kwam u hem tegemoet. U, de levende Christus. En mocht hij worstelen met u. En mocht hij ervaren. Dat hij na die worsteling mocht leven. Mocht hij ervaren. Dat u hem zegende. Mocht hij ervaren dat het leven doorging en de zon opging. En Heere, als wij in het leven zijn van alle dag waarin zoveel op ons afkomt, waarin het wereldgebeuren ons zo kan verontrusten, laat het dan zo zijn dat we niet worstelen met deze wereld, met personen in deze wereld, met wie dan ook van deze wereld, maar dat wij worstelen met u. Om datgene te doen wat u van ons vraagt. Om uw weg te gaan. Zodat u uzelf nog meer in onze levens kan openbaren. En Heere, dat worstelen, dat ligt dan ook voornamelijk in dat woord van u. Dat wij dat woord van u ook echt tot ons nemen. Wat Jacob ook deed. Dat u hem de opdracht gaf om bij Laban weg te gaan, om naar het land te gaan, naar zijn familiekring te gaan. En zo mogen wij ook, Heere, terugvallen op uw woorden. Omdat uw woord het gezegd heeft hoe wij moeten wandelen in deze wereld. Hoe wij moeten staan in onze huwelijken. Hoe wij moeten staan in onze gezinnen. Hoe wij moeten staan in de gemeente. Hoe wij moeten staan in ons dorp, in onze stad. Hoe wij moeten staan in deze wereld. Dat hebben we niet van de wereld, van de aarde, maar dat hebben we van u te leren. En laat dat maar onze worsteling zijn, Heren. Steeds weer opnieuw. Steeds bij verdieping, dat we mogen merken dat u door uw woord uzelf steeds meer openbaart in onze levens. En we bidden dat u zo met ons meegaat en dat we het mogen ervaren, dat wij mogen groeien door de geest geleid in een leven met u. Heer, en als we deze week weer ingaan, dan mogen we weten dat uw woord zegt dat u ons nooit zal verlaten en dat u altijd bij ons bent. Dat bemoedigt, dat geeft troost. Dank u wel. En Heer, we hebben net nog niet de namen genoemd van Caroline Mulaert. Heer, met Bert. Of met Bart, die elkaar nog niet kunnen zien vanwege de griep, maar u kent hun omstandigheden. U weet wat er allemaal speelt. U kent de gebrokenheid. En we mogen ook hen voor u neerleggen. In de wetenschap dat ze mogen zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, van de Almachtige. En heren, zo mogen we weten dat we u stap voor stap mogen volgen. Tot het moment dat wij voor eeuwig bij u zijn. Glorie voor uw naam. Amen. Laten we met elkaar een lied gaan zingen. Johannes de Heer 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer. En ik hoop ook echt dat dat het verlang is van onze ziel, van ons hart. Want dat heeft alles te maken met die strijd die wij van binnen voeren. Onszelf leegmakend. Niet wij, niet ik, maar Christus leeft in mij. En ik wil hem volgen, wat zijn pad ook is. Johannes de Heer 5. Mag ik u vragen om indien mogelijk te gaan staan? Dan bidden we om de zegen van de Heer. Petrus schrijft het zo in zijn brief. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door zijn Heilige Geest, zij en blijven met u ons allen, totdat wij hem zien, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen tot slot nog het lied, het laatste lied uit Johannes de Heer, 1011. Ik wil u nog wijzen op de collectebus bij de uitgang en op de koffie en thee die voor u klaarstaat. We zingen tot slot 1011, de Heere kom spoedig terug. Alle wel thuis en belevende welzijn tot een volgende keer.